Lang zullen we leven, lang zullen... Dit is de 25e aflevering van Kitty Koelemeijers podcast.
Met een bewuste reden ben ik eigenlijk in het supermarktlandschap, gewoon levensmiddelen, als het met eten te maken heeft, ben ik gaan werken en ben ik geschoold. Ik vind het ook echt ontzettend mooi. En als je dan de prijs krijgt voor best online supermarkt, en van je wat 5 jaar geleden nog een idee was, ik raak er ook wel enthousiast van. Ja, het is echt mooi. De kippen hebben meer ruimte dan de biologische boer. Ze hebben speeltjes. Ja, en dat verhaal vind ik zo sterk. Hij noemt het zelf zijn 5-sterren kip. Maar ja, het is geen 3-sterren kip volgens de sterrenmethodiek. Nou, en toch kies ik dan voor hem. Dat vind ik natuurlijk prachtig als wat ik ook doe. De bananen, ik heb 3 jonge kinderen, mijn melk, et cetera, meeneem. Maar ik probeer klanten ook heel erg te verleiden om eens een keer die macarons mee te nemen. Of een hoogwaardige sterartikel waarbij ook het prijspunt relatief onbekend is in de achterkant van je hoofd. Waarbij je denkt, ja, ik betaal gewoon voor die waarde. Die moet dan ook gewoon echt goed zijn, dus de kwaliteit moet subliem zijn. En dan krijgen mensen ook een positieve emotie na het zeker het nuttige van die artikelen.
Vrienden, even onder ons, kennen jullie die leuke reclame met dat kleine meisje dat aan haar vader vraagt, waar komt ons voedsel vandaan? En dan verdwijnt ze in een doos en komen we terecht in de wonderlijke wereld van CRISP. Nou, ik ben blij dat Kitty spreekt met Michiel Rodenburg, een van de oprichters en financieel directeur van de online supermarkt CRISP. Kitty spreekt met Michiel over de uitdaging van de snelle groei van CRISP, de markt voor food retail, duurzaamheid en natuurlijk zijn toekomstplannen.
Michiel Rodenburg, je bent een van de oprichters van CRISP en je bent ook CFO. Je hebt ook nog andere verantwoordelijkheden daarbij. Ik ga niet verhullen, ik ben een enorme fan van CRISP. Maar misschien kan je iets zeggen over wat CRISP nou eigenlijk is en waar het voor staat.
Ja, graag. Leuk om te horen natuurlijk. En dank dat ik hier mag zijn. Ik ben dus een van de oprichters van CRISP en een app-only supermarkt, dus online. Wij zijn met een missie om beter eten voor meer mensen bereikbaar te maken. Dus we focussen ons heel erg op het domein beter eten. En dat betekent volgend seizoen lokaal, vers, weten waar het vandaan komt. En dat op een gemakkelijke manier bij je bezorgen.
En dan app-only, hè? Dus alleen online?
Alleen op je telefoon.
Ja. En jullie zijn begonnen in 2018 en inmiddels toch al behoorlijk succesvol. Kun je iets zeggen over hoe dat begonnen is? Hoe kwam je op het idee om dit te gaan doen?
Ja, leuk. Het is tot op heden een heel mooi avontuur. Dus we gaan hopelijk zo door. Ik ben eigenlijk in de studie gedaan als economie. En dat is toch de hele heilige graal is bij een bank werken. Dus ben ik ook in een beginstadium ben ik daar begonnen. Ik merkte ook heel snel dat niet not my cup of tea was. Ik vond het vrij individueel gefocust en ik miste een beetje waar doe ik het nou voor. Bij mij staat eten al best wel centraal in mijn leven, van jongs af aan. Ik kook ook graag. Ook bijvoorbeeld de keuze waarop ik naar een andere studie ben gegaan tijdens mijn studententijd. Of toen naar een andere stad ben gegaan tijdens mijn studententijd. Iedereen kijkt naar ranglijsten van universiteiten. Ik koos meer de Universiteit of Quality of Life en welke keuken. Dus ik ging naar Italië. Ik ben sowieso groot Zuid-Europa fan. En in die hoedanigheid dacht ik ook na mijn studie van, oké, als een bank niet geeft waar ik naar op zoek ben, en in die levensfase was ik iets minder bewust, maar wat zou dan meer aansluiten bij wat ik belangrijk vind in het leven? En een van de elementen is dus, eten staat centraal. Ik dacht, ik ga gewoon kijken bij de Dutch School of Food, Ahold, om te kijken of dat bij me past. En als er niks is, dan bekijken we over een jaar wel weer wat wel bij me past. En daar merkte ik dat ik het hele spel of de hele wereld om eten, ik heb er een sterke mening over hoe we ermee omgaan, dat mij heel intrigeert. En na 10 jaar dacht ik, het eten kan nog beter. Ik kan ook nog met nog leukere mensen werken, wat ik heel belangrijk vind in mijn leven. En ik hou ook van een uitdaging. Je mag best wel het gevoel hebben dat er klamme handjes zijn. Ja, een eigen bedrijf beginnen is een nog grotere uitdaging, zeker met een forse ambitie. En eigenlijk in die hoedanigheid zijn de komende 3 belangrijke waarden naar voren. Gecombineerd met een persoonlijk probleem. Namelijk, op dat moment had ik 2 kinderen. En mijn vrouw ambieert en heeft ook een mooie maatschappelijke carrière. En dan merk je al dat tijd is een schaars goed. En als kan iemand mij helpen met de organisatie van eten, dan heb ik er wat voor over. Dus op de manier hoe ik consumeer, als iemand mij kan helpen met gemak, dan zou ik daar meer voor over hebben. Anderzijds, Op dat moment had je ook al twee andere spelers die puur gemakkelijk boodschappen aanbieden of eten. En maar bij mij was er ook een andere trend die ook steeds belangrijker werd. En dat is ook dat ik de kwaliteit van eten en wat ik consumeer anders inricht. En die is vrij latent. Ik was ook niet boos. Ik was ook niet ontevreden. Maar ik wist eigenlijk ook te weinig van om kwalitatief beter eten te verkrijgen. Dus wat is volgend seizoen? Hoe gebruik je verschillende soorten paddenstoelen als ze echt goed aangeboden worden? Want eigenlijk kan je ze ook en moeilijk krijgen. Laat staan, hoe moet je ze toepassen? En daarnaast wil ik wel duurzamer consumeren. Bijvoorbeeld, ik probeer meer groenten te eten. En dat is lastig in een patroon te krijgen. En als iemand mij kan helpen om beter te consumeren, dus kwalitatief rijker en meer duurzaam, dan hoe ik consumeer, al kan mij daarbij helpen, daar zou ik er ook wat voor over hebben. En dat zijn eigenlijk de twee megatrends waar wij nu op acteren. Dus wat ik consumeer, beter eten. Hoe ik consumeer, meer gemakkelijk. En met name dat wat ik consumeer, beter eten is, denk ik, wat CRISP uniek maakt.
Ja, en dat slaat aan. Maar het was jouw eerste onderneming, hè? Je eerste start-up. En ja, het is gewoon heel belangrijk dat je dan een goed team bij elkaar hebt. Dus ben jij de gangmaker geweest of kwamen jouw compagnons naar je toe?
Ja, het is nooit per se mijn ambitie geweest om ondernemer te zijn. Ik ben ook vrij traditioneel geschoold, redelijk veel titels, 10 jaar bij een corporate gezeten. Alleen de hele wereld van eten intrigeert mij enorm. En daar ben ik vrij ambitieus in. En daar wil ik hou er ook van als mensen de toekomst willen veranderen. En dat begint gewoon bij jezelf. Dus die moet je creëren. Nou, dat was ik al bij Aalt, denk ik, een voorvechter van. En in die hoedanigheid zie je ook grote trends. En denk je, jongens, daar moeten we op inspelen. Sowieso de trends waar ik net op noemde. Maar ik ben ook altijd vrij gecharmeerd van meer farm-to-table concepten. Dat je ook weet waar het vandaan komt en de beleving kan bieden. Maar ik ben ook vrij economisch en vrij planmatig. En dan merk je al van, ja, dat komt allemaal moeilijk uit. Grote investering nodig, potenties, lastiger in te schatten. En op dat moment waren ook twee hele goede vrienden van mij, Tom en Erik. Die waren ook een beetje in dezelfde levensfase. Ook kinderen, ook allebei meer kijken, hey, we willen wat anders. En die hadden allebei een eerder bedrijf opgericht. Tom had Westwing opgericht, wat naar de beurs ging in 2018. En Erik had een digitaal adviesbureau. En we kennen elkaar alle drie van de studie. De studie Economie aan de VU. En in die hoedanigheid kwamen we aan de praat. En Tom had een iets andere insteek. Voor een niche market, voor een webshop. Erik was meer met de digitale transformatie bezig. En wij waren in de zomer van 2017, waren wij erop door aan het itereren. En eigenlijk vonden we dat ontzettend leuk. En zeiden we, oké, hier gaan we een plan van maken. En dan gaan we ook kijken, wat vinden wij belangrijk? Wat sluit aan met de grote trends en bij onze persoonlijke waardes? Als mede, wat is dan ook economisch haalbaar of commercieel tot een succes te maken? En daaruit is CRISP ontstaan.
Ja, en dan heb je een groot plan en een grote ambitie. En dan moet je ook een financiering vinden, hè? Want je kunt het misschien uit eigen middelen doen. Maar het kan ook zo zijn voordeel hebben daar externe financiers bij te zoeken.
Ja.
Hoe ben je dat gaan doen? Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, het begint denk ik. Het begint denk ik een tikkeltje on-Nederlands en ook wel in een van onze waarden durf te doen, die we nu op CRISP hanteren. Maar die waarden komen eigenlijk best wel voort uit ons drieën, van wat zijn onze uitgangspunten. En dat betekent ook dat we daar een wat meer bold insteken in hebben genomen. Dat we hebben gekeken, oké, als je zoiets wil maken, en je wilt bijvoorbeeld ook de hypothese testen, is er een klantvraag, dan moet je best wel een grote MVP hebben, dus een groot product vind ik om te testen of het werkt. En daarom zijn we gaan kijken van, als we dit van de grond willen krijgen, waar moeten we dan over een jaar staan en wat hebben we daarvoor nodig om daar te komen? Dan heb je een warehouse nodig, dan moet je kunnen leveren. Je hebt een minimum aantal producten nodig. Wij schatten in 700 producten. Je moet op moment A bestellen, de dag daarna kunnen leveren. Al wil je ook een gemakkelijke ervaring bieden naar klanten, dan moet je ook een hele gemakkelijke seamless app hebben met zo min mogelijk contactmomenten. Nou, dat hebben we ingeschat van hoeveel middelen heb je nodig om dat te bouwen, hoeveel tijd heb je nodig om dat te testen. En dan terugredeneren, zo werken wij eigenlijk altijd. We bekijken waar moeten we staan in een punt van de tijd. En dan gaan we kijken hoe moeten we daar komen. En dat hebben we daar ook gedaan. En daar hadden we een startkapitaal nodig van enkele miljoenen. En dat is met alleen een idee veel langs de deuren gegaan.
Ja, en waar ga je dan heen? Je kan naar banken gaan, je kan naar private equity gaan, je kan naar andere ondernemers gaan. Hebben jullie dat ook zo planmatig aangepakt? Of hadden jullie al goede relaties?
Deels ook goede relaties, deels ook precies zo aanpakken. Dus ook hier is uit het uitgangspunt, oké, waar heb je een redelijk grote mate van kans op succes en wat past in die levensfase het best bij ons? En in die levensfase wil je ook, op dat moment moet heel veel dingen tegelijkertijd gebeuren, er moet van een idee moet er iets van de grond komen. En dan is het belangrijk dat wij enerzijds kunnen leunen op ervaring, maar anderzijds ook enigszins met rust worden gelaten van, en als je wat strakker richtlijnen heb, zeker in die levensfase, bijvoorbeeld van banken, waar vermogen aantrekken in die fase, denk ik, sowieso lastig is. Zelfs van de investeerders in die levensfase, de seed investors, die willen ook vaker langskomen, meer grip houden. En dan denken we, op die levensfase, als we een aantal angels kunnen vinden, hebben we een aantal miljoen nodig. Dus het moet wel ook wel angels zijn die. Al beredeneer je dat ze misschien 1% van hun vermogen in zo'n risicovolle investering willen steken. Nou, dan kan je ook terugredeneren als je van iemand bijvoorbeeld 1 miljoen nodig hebt of 500.000. Daar heb je, praat je al snel over. Die moeten vermogen hebben van 100 miljoen of 50 miljoen. Nou, en op die manier kan je selecteren. Dan moet je proberen een voet tussen de deur te krijgen. Ik denk ook een dijk van een verhaal te hebben. En het dijk van het verhaal komt deels voort, denk ik, dat wij als founding team heel veel disciplines afdekken en een best wel sterk track record hebben. Ook wel redelijk goed een plan kunnen maken, deels visueel, maar ook deels gewoon economisch. Van, does it make sense? En kunnen wij dat staven? Kun jij de gaten inschieten? Nou, met onze achtergrond denk ik dat investeerders er niet zoveel gaten in konden schieten. Ja, en dan komt het sterk over. En dan moet je ook net het geluk hebben dat het economisch tijd mee zit. Ik denk dat het nu bijvoorbeeld lastiger is. En zo is het eigenlijk gebeurd. Dus een voet tussen de deur krijgen. Ja.
Dus je hebt de best of both worlds. Je hebt financiers, maar je hoort ook, je bent niet gelijk al je zeggenschap kwijt. Hè? Als je natuurlijk in het te vroeg stadium externe middelen zoekt, dan ja, verkoop je jezelf met huid en haar als je niet uitkijkt.
Ja, ja, dus dan moet je ook van tevoren inschatten hoeveel van je own, van je eigenaarschap wil je opgeven. Ja. Het is wel onze droom, zit er ook voor de lange termijn in. En daar hebben we van tevoren ook de richting aan gegeven. Dit is wat wij ons idee waard vinden. Dit is wat wij nodig hebben om de eerste, om eigenlijk klantvalidatie te testen.
Ja, de eerste 4 jaar zijn voorbij en technisch kun je jezelf nog steeds een start-up noemen, maar inmiddels is het denk ik echt wel een scale-up. En welke hindernissen ben je die eerste paar jaar nou tegengekomen? Welke hobbels heb je moeten nemen?
Ja, dat is elke levensfase wel anders. Ik denk dat je rol ook anders wordt per levensfase. Maar het begint al, kijk, een idee hebben is leuk, maar in de praktijk brengen is iets anders. En dat moet gebeuren dan begint het al, oké, dus we moeten een app bouwen. Nou, je moet ook richting geven, een brandboek bouwen, heel veel dingen doen. Ik denk ook dat we in de disciplines vrij breed zijn. Dus je hebt developers, je hebt operators, marketeers, copywriters, inkopers, et cetera. Maar begint ook, kunnen wij ook de mensen vinden die een degelijke app kunnen maken? Gaan we dat uitbesteden? In-house halen is fijner, want we zijn toch een techbedrijf. Maar dat begint al de eerste hobbel. Tweede hobbel was bijvoorbeeld, oké, wij willen goederen overbrengen. We willen een fulfillment center of een warehouse, geeft een beetje een naam. En in eerste instantie dacht ik nog dat dit kan prima ook uitbesteed worden aan andere partijen. Maar dan merk je dat je heel veel in de afstemming met elkaar de hele tijd ruis hebt. Heel veel moet afstemmen en daardoor heel veel snelheid verloren gaat. Waardoor je de volgende hobbel hebt. Oké, we moeten dus een eigen warehouse aanmaken. Dat de volgende fase komt met je last mile, met je logistiek. Dat hebben we op een gegeven moment, in mijn optiek, zou dat in eerste instantie ook een winner takes all markt zijn. Dus winner takes all is misschien te groot, maar een mass player die heeft de grootste dichtheid, dus de meeste mogelijkheden om service te bieden tegen een goede prijs of tegen de laagste prijs. Maar ook daarin merk je ook dat je tegen heuvels van bijvoorbeeld een groei aankoopt en ook dat moet je dan zelf gaan neerzetten. Op een gegeven moment wordt de groep te groot en moet je op een andere manier sturing geven dat mensen beter autonome beslissingen kunnen maken.
Maar dat zijn de normale groeiperikelen, hè, die je nu noemt.
Ja, maar dat
die eigenlijk elk bedrijf heeft. Ja. Wel interessant is, je zegt winner takes all. Maar had je op dat moment de overtuiging dat je de winnaar zou kunnen worden? Want dit is natuurlijk een markt voor levensmiddelen waar je heel veel concurrentie hebt. En ja, je zit misschien wel, misschien niet in een niche. Ik zou zeggen wel. Hè? En geldt dat winner takes all dan voor jullie? Geldt dat dan voor wat je aan het doen bent?
Ja, de winner takes all definitie was meer op de logistiek, want dan heb je een hoge dichtheid en dan kan je in principe theoretisch tegen de beste prijs in goederen naar de eindconsument brengen. Ik denk juist dat de eetmarkt, of de levensmiddelenmarkt, nu in zeg maar een periode van iets meer dan 10 jaar tijd heel erg aan het segmenteren is. Dus dat is niet een winner-takes-all market. Dus ik denk dat in de tijd dat ik bij Ahold begon, dat je veel meer een uniforme doos van 2 tot 4000 vierkante meter, ja, waar ongeveer dezelfde producten in stonden. En daar deed men de boodschappen. In de tussentijd heb je meal kits gekregen. Je hebt allemaal veel meer mogelijkheden om bij restaurants aan je ja, consumptie te komen. Ja. En zijn natuurlijk online supermarkten gekomen.
En de flitsbezorgers of de Q-commerce.
Flitsbezorgers, ja, dus op gemak is er meer differentiatie. Ja. En nu ook op dus ook meal kits, maar ook op producten door ons, zie je veel meer differentiatie. En eigenlijk zie je veel meer segmentatie. Dat iedereen zich focust op een bepaalde behoefte. Ja. Dus ik denk, en die markt is natuurlijk gigantisch groot. Iedereen heeft ook nodig elke dag. En dat zorgt ervoor dat er voldoende grootte is om meerdere spelers toe te laten in de markt. Dus niet per se een winner-takes-all market.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk, ik begeef me in een extreem competitieve markt. En toch ben ik overtuigd dat mijn propositie mij, dat daar ruimte voor is. Want je kunt niet de goedkoopste zijn. Hè, dat lukt je hoe dan ook niet. Je kan misschien wel het beste assortiment en de beste service bieden. En die overtuiging hadden jullie vanaf het begin? Of dachten jullie, we zien wel?
Nee. Wij waren sterk overtuigd. Ja. En we geloven ook dat de trend waarbij we inspelen, dus hoe je consumeert en wat je consumeert, dat niet alleen een Nederlandse trend is, maar ook pan-Europees. Ja. En dat rechtvaardigt ook de investeringen die we nodig hebben om dit te bouwen. Ja. We waren best wel sterk overtuigd dat, en ook waar ik vandaan kom, acht ik de kans ook reëel dat het ook anders kan en met name ook gewoon sneller. Dus op een andere manier je inrichting doen. En dus ook je meer te focussen op het probleem. Dus market more het probleem en maak daar meer keuzes in. En de problemen, die kan ik zo herhalen. Maar ja, en dat is wel best wel een sterke overtuiging dat de incumbent players of de huidige spelers zich te weinig focusten op het makkelijk aan de man brengen van een sterk, beter assortiment.
Nu zijn jullie nummer 1 geworden in GfK's zomerrapport voor de online supermarkten.
Ja.
Wel trots op, denk ik.
Ja, nou, ik ben met een bewuste reden ben ik eigenlijk in het supermarktlandschap, gewoon levensmiddelen, alles met eten te maken heeft, ben ik gaan werken en ben ik geschoold. Ik vind het ook echt ontzettend mooi. En als je dan de prijs krijgt voor best online supermarkt en van je wat 5 jaar geleden nog een idee was. Ja. Ik raak er ook wel enthousiast van. Ja, het is echt mooi. Ja, trots op.
Jullie hebben nu 1000 mensen die voor je werken, hè? In loondienst met contracten.
Ja.
En dat betekent ook dat je, dat je enorm gegroeid bent. En hoe verandert die groei je onderneming? Wat je hebt natuurlijk al een aantal zaken genoemd, maar waar loop je tegenaan? Want het is natuurlijk fenomenaal, die groeisnelheid. Waar sta je over 3 jaar en hoe kom je daar? Wat vraagt dat van je organisatie?
Ja, dat is een goede vraag. En dat heeft ook heel erg te maken met mijn rol binnen het bedrijf. Ik ben verantwoordelijk voor het hele people-stuk, dus ook cultuur en het hele planningstuk. Dus waar ga je heen? Wat is je mandaat? Wat heb je nodig om daar te komen van andere teams? En wie heeft welke rol in een groep? En je merkt dat eigenlijk de bagage geven, echt de mentale bagage aan mensen, hoe wij werken. Waar wij voor staan, welke problemen we oplossen voor de klant, maar en daarnaast op platter, wat zijn de doelen en wat is je rol om dat doel te behalen? Dat eigenlijk in de afgelopen 2 jaar wel veel belangrijker is gaan worden, veel meer in plaats van doen, meer overbrengen hoe we het moeten doen. En dat merk je met name in de groei en op verschillende locaties werken. Want je wilt heel erg het one team, one mission gevoel benadrukken. Je wilt ook heel graag uniforme waarden hebben. En je wilt ook zorgen dat je op persoonlijk als inhoudelijk vlak heel goed met elkaar samenwerkt. Inhoudelijk dat je gewoon heel goed elkaar weet te vinden, elkaars krachten goed weet en wat je niet goed kan. Op persoonlijk vlak, want het motiveert ook als je wat minder lekker in je vel bent. Met name dat mensen dat herkennen en dan een stap extra willen doen. Nou, en dat betekent, als je dat voor elkaar wil krijgen, dan moet je in the back of your mind meer bagage geven aan de groep Crispies, zoals we ze noemen.
Ja.
En dat is dat we sinds 2020, dat we daar heel veel aandacht aan zijn gegeven. Zowel visueel als roadshows langs teams om de Holy Trinity, zoals we hem noemen. Dus waarom bestaan we? Wat is onze missie? Wie is onze klant? Wat zijn onze waardes? Om dat goed over te brengen op de hele groep. En daarna komt de strategie en daarna komt de rolverdeling.
En je bent dus echt al bezig met die bedrijfscultuur. Hè? Want vaak zie je bij jonge bedrijven dat ze hun start-up cultuur koesteren. Hè, zeggen we zijn, we durven, kunnen experimenteren, van alles kan er. Maar jij bent echt al bezig met een volgende stap.
Ja.
Met echt een cultuur te ontwikkelen. En welke waardes wil je in het bedrijf hebben?
Ja. Nou, één is durven doen. Dus je wilt stimuleren dat mensen initiatief nemen. En dat is denk ik ook van oudsher gedreven door Michael Porter. Van minder benchmarken, meer onderscheidend vermogen creëren. Maar goed, dus durven doen is een van onze waardes. Onze verantwoordelijkheid nemen in acties. Dus doe het juiste. Het samen bereiken. Dus het gaat niet om jezelf. Het gaat om het samen hetzelfde doel of nastreven en dus halen. En als laatste is, want dat vinden wij zelf ook belangrijk, onze drieën. Kijk, wij zijn heel ambitieus. We werpen de speer telkens verder weg. En dat is soms ook wat vervelend. Maar we willen ook gedurende de reis willen we ervan genieten. Dus geniet ervan met elkaar. Genieten van is de laatste waarde.
En heb je dan een inspiratiebron of een bedrijf wat voor jou een icoon is waar je aan spiegelt? Bij dit cultuurprogramma, zeg maar.
Qua hoe we omgaan met elkaar, niet een iconisch bedrijf. Je probeert wel een ander bedrijf te kijken. Hoe kan je bijvoorbeeld zaken en uniformiteit overbrengen? Bijvoorbeeld Netflix, maar ook dichterbij Blendl hebben daar wel wat noties van gegeven. En qua iconen. Nou, ik denk eigenlijk wat ik net noemde, maar dat gaat niet op cultuur. Dat is meer wat die ik altijd heel, heel sterk vind. Ik denk bij CRISP, ik lees ook heel veel en ik probeer, wat iemand vorige week ook toevallig tegen me zei, is van jij probeert heel gemakkelijk theorie in de praktijk te brengen. En heel erg te stimuleren dat we een bepaalde theorie ergens vandaan halen. Dat kan ook uit een hele andere markt zijn. Om die in de praktijk te brengen. En een van die ik toen ook herhaalde, ook voor een workshop met allemaal studenten erbij, is dus Michael Porter, met name dus de notie, ja, die ik bijblijf, maar vrije interpretatie, maar minder benchmarken, meer focus op differentiatie. Minder efficiëntie, meer focus op effectiviteit.
Heb je nog meer van dat soort theorieën?
Zeker. Ook hoe wij de organisatie inrichten. Bill Walsh, The Score Takes Care of Itself. En is een sportsteamcoach. En hij heeft een bepaalde, hij is niet alleen een coach, hij heeft een hele filosofie over alles eromheen. Tot dan de receptionisten aan toe, die hebben een bepaalde rol. En die hebben een bepaald belang. En het belang benadrukken en je rol om dat belang en het teambelang te benadrukken, vind ik heel erg sterk. Dus ik ben heel erg bezig met het belang benadrukken. Waarom ben jij hier voor CRISP? En daarnaast is, wat is je rol? En de volgende vraag is, wat heb je nodig om succesvol te zijn in je rol? En dat probeer ik heel erg te stimuleren. Dus in ieder geval Bill Walsh.
Dat is een boek wat hij heeft geschreven.
Ja, de Score Takes Care.
Oh, dat zullen we in de links onder uitzending
zetten. Ja. Hetzelfde als Extreme Ownership. Dat gaat heel erg over de leider. Of verantwoordelijkheid nemen. Die waarden vinden we ook belangrijk. En ook, hoe breng je dat over? Wie welke verantwoordelijkheid heeft in een team? En die vind ik ook heel sterk. De Lean Startup is er een.
Ja, heel bekend.
Ja, jij gaat meer of jongens, denk na. Of tenminste, denk na over, wat wil je nou precies weten? En wat heb je dan? Wat moet je dan bouwen om alleen dat te weten? Zonder alle fancy stuff. Probeer alleen dat te doen. Zodat we het ook gewoon redelijk lean. Of tenminste, gewoon bewegelijk blijven. En niet te veel poespas doen. Die zijn sterk. Maar bijvoorbeeld ook hoe we de strategie communiceren. Dat is bijvoorbeeld het boek Play Bigger. Dat is meer de categoriedefinitie. Dus kijk naar, wat is het probleem? En probeer dat te vatten in een categorie. De categorie waar wij op focussen is dan beter eten. Wij proberen dus echt onderscheidend te zijn in beter eten. En dat is deels objectief, maar deels ook de perceptie aanwakkeren. Want dat, je moet het ook overbrengen. Ja. Nou, dat zijn al wel de Alliance van Reid Hoffman is het laatste. Van hoe ga je om in communicatie in de huidige tijden? En hoe kan je ervoor zorgen dat je win-win situaties creëert tussen mensen, zodat ze altijd in willen investeren in elkaars relatie en elkaars doelen? Om er maar een paar
mooi,
te noemen.
Mooi, dankjewel. Ja,
mochten er ook academici zijn of wat dan ook die dit luisteren en een learnings willen delen of theorieën willen delen, of jij wat ze met me delen, dan sta ik dat altijd heel erg
Nou,
dat
is heel erg leuk.
Ja.
En die theorieën, die boeken gaan jou ook helpen bij de volgende stappen. Hè? Want jullie hebben enorme ambities. Uitrollen over Europa, zijn al naar België gegaan. Gaat heel goed, begrijp ik van je.
Ja, sinds een week zijn we in België. Ja. Dus het is heel goed ontvangen. Dus
welke hobbels verwacht je? Ik wil Het is natuurlijk leuk om te focussen op de successen, maar je moet er wel komen en het gaat nooit vanzelf. Dus wat ben je nu al aan het bedenken, nu al aan het doen om dat succesvol te maken?
Ja. Eentje die is bijvoorbeeld deels zie je ze van tevoren aankomen en deels is het ook acteren omdat de externe omgeving verandert. En om daar een voorbeeld van te geven wat waar ik meer aandacht aan geef en ook moet geven, vind ik zelf. Deels door de oorlog in Oekraïne, die ook gerelateerd is aan stijgende renteprijzen, is kapitaal ophalen lastiger. Je ziet ook het verlies van waarde van bedrijven die verlies maken. Bijvoorbeeld dat kan je zien ook op de beurs, dus die nog geld nodig hebben. Die zijn harder dan bedrijven die winst maken. Het is een indicatie dat op dit moment winstgevende bedrijven, of tenminste winstgevendheid van een bedrijf, meer wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Best wel een periode van goedkoop kapitaal, wat heel erg groei, innovatie aanwakkerde. En nu is in heel korte tijd, merk je dat daar een verandering in komt. En dan merk je ook, oké, dan moeten wij ook, omdat de externe omgeving verandert, daar ook mee dealen. En zorg dat we hebben sowieso meer, tenminste een relatieve insteek van groei, omzetgroei, gaat ook samen met financiële duurzaamheid. Dus je moet ook stap voor stap je winstgevendheidprofiel verbeteren. Maar dat betekent ook dat op dit moment winstgevendheid belangrijker is dan een aantal maanden geleden. Nou, dat is bijvoorbeeld een hobbel die je niet zag aankomen, dat nu relevanter is. Want als we geen geld op kunnen halen, dan hebben we een probleem nog. Ja. Want we zijn onderaan de streep verlieslatend. Dat is bijvoorbeeld iets wat je ziet.
En wat doe je dan? Je kunt niet ineens winstgevend worden, toch? Je wil ook niet. Waar ga je in snoeien? Wat ga je doen?
Nou, er zijn ook daar moet je. Er zijn er twee dingen. Welke elementen zijn belangrijk om op positie te staan dat je goed geld of goed kapitaal kan ophalen? Anderzijds kun je kijken welke kapitaalverschaffers vinden wat belangrijk. Dus gaan wij misschien een andere focus hebben op andere kapitaalverschaffers dan we oorspronkelijk deden. Omdat dat moeilijker is geworden. Dus dan kan je kijken, ga je meer naar sterke families kijken in plaats van groeifondsen. Of ga je meer naar de laag daarboven. Dus minder groei, meer private equity kijken. Nou, die markt onderling verschuift ook. En dan betekent wel dat de ene meer of makkelijker kapitaal kan dan minder dan de andere. Nou, daar houden we rekening mee. Anderzijds zijn het ook heel veel mogelijkheden om je winstgevendheidprofiel te verbeteren. Om daar gewoon meer aandacht aan te besteden. En dat is belangrijk maken. En dat is ook kijken naar bijvoorbeeld, welke gebieden maken we meer verlies dan andere. Dat heeft ook heel erg te maken met dichtheid. Ja. Op welke manier kan je je productvolgorde veranderen dat je klanten verleidt om bepaalde producten te kopen met een hogere waarde. Dat betekent niet per se een hogere marge, want wij hebben relatief veel vaste kosten. Er zijn heel veel initiatieven die je ook dus aandacht kan geven, die nu belangrijker worden, die anders op de backlog stonden, die je nu naar voren trekt, die het winstgevendheidprofiel verbeteren.
Ja, en dat gaat niet ten koste van de groei, hoop je dan?
Kijk, er zijn wel initiatieven die wel bijten. Want je kan andere dingen kan je niet doen. Ja. We hebben altijd ook, we werken met objective key results. Altijd een van de objectives strengthening our business. Dus position as category king. En dat betekent ook dat het fundament van CRISP dus een lange termijn dienen te verbeteren. Dus dat betekent, een van de dingen was dus groei in België faciliteren. Maar bijvoorbeeld ook, we zijn heel erg bezig met, welke productuitbreidingen willen we doen? Welke nieuwe categorieën willen we toevoegen? Of willen we meer doen met ons eigen merk? Daarbij kan je daaraan denken. Die kosten gewoon resources. Die verstevigen de toekomstige groei. En dan moet je ook gewoon soms over nadenken van, moet je die al nu doen? Hoe moet je initiatieven die de winstgevendheid sneller verstevigen, moet je die eerder doen? Dus het gaat meer op prioritering en dat bijt wel de groei.
Ja, kan bijna niet anders. En ja, ook een online supermarkt zoals van jullie. Als je kijkt naar rendement, naar winstgevendheid. De bestaande supermarkten, zeker de omnichannel supermarkten, dat zijn natuurlijk geoliede machines. Die zijn grotendeels gestandardiseerd, hun processen, alles. Hè? Dat loopt als een trein, heeft ook schaalgrootte, speelt daar ook een hele grote rol in. Jullie hebben een assortiment wat overal van Nederland vandaan komt, waar ook wel best veel wisseling in zit. Dan ook nog die relatief kleine schaal. De vraag die opkomt is, krijg je dat ooit echt winstgevend?
Ja, Ja. Nou, dat betekent een geoliede machine en standaard processen in mijn optiek niet altijd dat het positief is, om eerlijk te zijn. En ik kom uit een vrij dogmatische hoek. Ik denk dat qua bureaucratie en standaard processen mijn vorige werkgever daar zeer sterk in is. En ook merk ik dat heel veel collega-retailers een bepaalde kijk op winstgevendheid hebben die ik ook meer loslaat. Dus wat je vaak bij omnichannel supermarkten ziet, is dat ze naar dezelfde manier van winstgevendheid per order krijgen als in een fysieke supermarkt er gangbaar is. En dat is heel lastig uit te krijgen bij category managers, bij...
Ligt dat nog eens toe? Hoe is die kijk dan?
Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt bij een... Misschien sta ik het wel plat, maar bij een online supermarkt heb je een relatief hoger aandeel aan vaste kosten. Dus de relatieve marge, dus je kost-plus methodiek, is daardoor minder relevant. Want als jij makkelijke producten kan toevoegen, en zeker producten met een hoge waarde, waar gewoon vaste piktijd aan zit bijvoorbeeld. Want een fles wijn kost net zoveel piktijd als een liter melk. Nog is de waarde van een fles wijn veel hoger. En maak je er dus veel sneller een positief resultaat mee dan een pak melk. Nu geldt dat ook zo met de relatieve marge. Alleen het verschil wordt veel minder. Dus je moet veel meer focussen op je AOV, dus de grootte van je order.
En de zorg. Wat betekent AOV?
Average order value. Ja. Dus je moet veel meer kijken naar je absolute marge bijdrage dan naar je relatieve marge bijdrage, omdat je vaste kosten relatief hoger zijn. Nou, en die invalshoek, die kom ik vrij weinig tegen. Dan kijk je ook naar de assortimentsopbouw. Die is vaak 1-op-1 hetzelfde als in een fysieke winkel. Maar de doelgroep kan heel anders zijn. En ik denk dus dat die heel anders is. Daarnaast, als je heel veel tijd nodig hebt om een seizoensartikel in een winkel te krijgen, of als het nu, het is prachtig weer, ik zit hier in mijn groene polo. Als je dan... Nu zijn er veel meer aardbeien klaar van het land dan gemiddeld. Want het is nu echt lekker warm. Dan krijgen ze lekker een kick, worden snel rijp. Dat betekent dat als je een lange bijvoorbeeld promotijd hebt, of het kost heel veel tijd om een schap in te richten, ja, dan kan je niet zo snel inspelen om een sterk groot aanbod heel snel te verwaarden. Nou, en dat betekent dat als dat je standaard proces is, we hebben 16 weken nodig om een promo te vullen. Of we hebben een schappenplan en we gaan eerst deze week doen we hagelslag en de volgende week doen we groente en fruit. Ja, dan ben je gewoon te langzaam. Nou, en dat typeert ons voordeel. Wij focussen ons sowieso op relatief margerijke producten, heel vers voedsel. We proberen heel erg het onderscheidend vermogen te benadrukken.
Met dus klanten die daarvoor willen betalen ook.
Je probleem zou moeten zijn, je hebt een mening over eten. Ja. Hij is vrij latent, want je weet er niet alles van. Maar je wilt wel kwalitatief rijker eten. Ja. Je wilt ook iets duurzamer eten. Maar je weet niet hoe. Ben je een puur functionele eter? Of je bent bijzonder prijssensitief? Wij zijn inderdaad niet...
Dus je wordt ook nooit mass market?
Nou ja, we proberen dus op gewoon de reguliere artikelen die je in je mandje hebt, als een gezin met kinderen, zeg maar de bananen, die moeten gewoon geprijsd zijn op een supermarktniveau. Alleen waar wij heel goed in zijn en ook veel sneller in zijn, is sowieso aanbod sneller op een positie te krijgen die waardevol is voor ons. Dus met de overproductie van aardbeien is het meest waardevol om die aardbeien vers te verkopen. Dan kan je hem in onze recepten zetten. Klik op je recepten, kan je hem thuis iets moois mee maken. Je kan hem in de promo doen, je kan een volgorde van je schappenplan, zeg maar, je volgorde van je artikelen veranderen. En daar zijn wij extreem sterk in. We proberen ook aan een aantal artikelen, we vinden het natuurlijk prachtig als, wat ik ook doe, de bananen, ik heb 3 jonge kinderen, mijn melk, et cetera, meeneem. Maar ik probeer klanten ook heel erg te verleiden om eens een keer die macarons mee te nemen. Of een hoogwaardige sterartikel waarbij ook het prijspunt relatief onbekend is in de achterkant van je hoofd. Waarbij je denkt, ja, je betaalt gewoon voor die waarde. Die moet dan ook gewoon echt goed zijn. Dus de kwaliteit moet subliem zijn. En dan krijgen mensen ook een positieve emotie na het zeker het nuttige van die artikelen. En die probeer ik heel erg onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld bij je eerste bestelling krijg je altijd croissanten. En ik ben heel sterk overtuigd dat onze croissanten zijn gewoon de beste van Nederland.
En kan je wel bevestigen dat ik dat ook vind. Maar,
de hele achterkant inrichten, speciaal op gewoon allemaal kleine suppliers.
Ja, maar dat is toch ook eigenlijk inefficiënt, al die kleine suppliers, of niet?
Ja, dus als je de meest efficiënte inrichting hebt, samen met die andere zaken, dus je hebt een hoge margeartikelen, je kan sneller met name aanbod, maar het gaat om vraag en aanbod met elkaar koppelen, maar namelijk aanbod door klanten te verleiden. Dan betekent nog steeds wel dat ten opzichte van de mass market production, dat je een iets minder efficiënte setup hebt. Maar om die producten te krijgen, om de meest verse aardbeien te verkrijgen, heb je juist weer de meest efficiënte setup. Dus wij kunnen voor de kwaliteit gewoon de beste prijs aanbieden.
Maar hoe groot moet je worden om winstgevend te zijn?
Nou, hij staat er met potlood ingetekend. Wat ons heel erg hielp. Ik kijk drie niveaus van winstgevendheid waarnaar ik kijk. Je hebt winst naar variabele kosten. Dus winst tussen je omzet minus je inkoopkosten. Minus alle logistieke handling die gepaard gaan. Je lastmaal, pikken, et cetera. Dat is de winst naar variabele kosten, je contributiemarge. Dan heb je winst naar vaste kosten voor investering en groei. Voor je marketing. En dan heb je zeg maar je EBIT. Nou, het was voor ons heel fijn dat we gedurende 2020 zeg maar het eerste niveau hebben gehaald. Dat betekent dat als je harder groeit, je in principe minder verlies maakt. In principe, want we merkten ook de markt is nu neemt de stroomstelling door. Dus ook waardevol om nu meer te investeren in een nieuw warehouse en om bijvoorbeeld meer marketinguitgaven te doen. Maar dat eerste niveau was heel belangrijk, want we weten wel, als we nu blijven schalen, dan groeien we in principe eruit. En als je nu kijkt naar waar willen we op niveau 2 staan, dan zal dat zeker in een korte tijd willen we daar staan. Ja, in een paar jaar. Ja.
Oké, dat is mooi. En als je nou kijkt naar de markt, hè, naar het concurrentieveld. Jullie hebben een onderscheidende propositie, hè, dat heb je net toegelicht. Hoe groot is de kans dat je concurrenten dit gaan kopiëren? Dat bijvoorbeeld Albert Heijn gaat zeggen of Jumbo, wij houden ook van lekker eten, wij vinden dat belangrijk. We gaan daar ook een serviceformule aan toevoegen online. Ja. En wat is je antwoord dan?
Gewoon sneller zijn. Betere mensen hebben die effectiever met elkaar samenwerken.
En waarom denk je dat je dat kan?
Ik denk dat wij ten opzichte van incumbent player echt een hele effectieve setup hebben die heel snel met elkaar kan werken. Dus we geven ook best veel autonomie aan groepen die werken aan een common goal. Anderzijds merken wij ook dat wij heel veel talentvolle mensen aan ons kunnen binden. We zijn best wel sterk missie gedreven. Er hangt een hele positieve emotie om ons merk heen. We zijn ook ambitieus, dus je kan ook een mooie ambitie geven aan talentvolle mensen. Je kunt ook werken met andere talentvolle mensen vanuit andere disciplines. En je merkt die hele cirkel die is heel positief en die versterkt elkaar constant. Dus ook met de spanningen in de labor market, met name ook nou gaat om developers, talentvolle marketeers, business developers, maakt me niet uit. Wij kunnen best wel goed talentvolle mensen vinden. En ja, en ik geloof als je en de talent vindt. En nou, ik vind dat we zo goed met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Ik vind dat het nog veel beter kan. Maar ten opzichte van waar ik vandaan kom en mijn historie daarvoor, denk ik dat wij echt heel snel en heel effectief met elkaar samenwerken. Ja, en dat zorgt ervoor dat je minder middelen nodig hebt om hetzelfde te bereiken. En wij willen eigenlijk meer bereiken. Dus dat is denk ik het gouden succes.
Ja, en je zegt dus eigenlijk met zoveel woorden, wij denken anders dan de traditionele food retailers.
Je zegt eigenlijk veel woorden nodig. Dat klopt ook wel.
Nee, maar dat bedoel je toch?
Ja, sowieso ook hoe we kijken naar winstgevendheid, hoe we kijken naar assortimentsopbouw, hoe snel we noteren, hoe we ook kijken met samenwerken. Bijvoorbeeld een van de noten is ook, als jij eigenlijk niveau moeilijk aan kan, dan ga je van nature bureaucratie inbouwen. Want het geeft een gevoel van controle. Mm. Dus je moet zorgen dat een team of een manager of wat dan ook eigenlijk dat niveau aan kan. En dat die niet als verdedigingsmechanisme allemaal bureaucratie in gaat bouwen. Nou, daar probeer ik heel erg op te letten. En dat zijn allemaal uitgangspunten die wij toepassen binnen CRISP, waardoor we sneller kunnen
zijn. En is het nou zo dat die andere partijen dat niet kunnen? Hè, door hun legacy, hun systemen en hoe ze opgebouwd zijn? Of is dat een mindshift die zij ook gaan maken?
Ik denk dat ze het wel willen maken. En je kijkt ook, al kijken we naar bestaande retailers, dan denk ik dat, nou, we zijn niet voor niets beste online supermarkt van het jaar geworden. We zijn op dit moment best succesvol. Ik vind het lastig om dat zomaar van de daken te schreeuwen. En dan merk je ook dat collega retailers naar je kijken. Producenten aangespreken of meer richting jouw missie gaan kruipen en die zaken. En daar is op zich niks mis mee. Dan is de vraag, want ja, je moet uitgaan van eigen kracht. Welke bedreiging vormt dat? Kunnen zij dat doen? Hebben ze legacy systemen? Ja. Vindt men zichzelf vaak een techbedrijf? Misschien zeg maar de omnichannel. Sommigen wel. Zijn ze In mijn optiek, nee. Zet dan een CTO in de board neer, bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een kleine insteek hoe ik er tegenaan kijk. Dus qua ledgersystemen, nee. Cultuur, nou, kijk maar hoe je tegen winstgevendheid van de orde aankijkt. Dat is echt ingebakken. Dat is een dogmatische insteek. En ook hoe je met elkaar samenwerkt. Meer politiek gedrag. En dat is puur ook gekomen. En dat gaat niet zomaar weg. Dus nee, ik denk niet dat dat 1, 2, 3 te veranderen is. Willen ze het? Ja.
Even over duurzaamheid. Want dat speelt natuurlijk ook een grote rol in jullie assortiment. En waarschijnlijk ook in het bedrijf als geheel. Is dat, ik hoorde je niet duurzaamheid zeggen bij een van je waarden. Hoe kijk je naar duurzaamheid?
Ja, nee, dat is deel van onze Holy Trinity. Dus dat is het probleem wat de klant ervaart. Wel latent, dus men wil wel duurzamer eten, maar men, en hè, als ik als stereotype consument, weet ook niet precies hoe. Is er te weinig informatie? Nee, eerder te veel. Maar ja, hoe maak je dan een bewuste keus? Dus dit is juist echt onderdeel van het hart van onze Holy Trinity. En daar proberen we dus de klant een oplossing voor te bieden voor dat probleem. En dat is niet gerelateerd aan onze waarden. Misschien, ik kan hem vat onder verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Maar wij hebben 5 kernthema's waar wij op focussen. We hebben ook geen duurzaamheidsofficer. Nee, ik doe de coördinatie van duurzaamheid samen met een aantal anderen. Maar in alle teams moeten key results staan op deze 5 kernthema's. Nou, op dit moment staan er 2 centraal bij ons. Maar ik zal ze alle 5 gewoon noemen. Ja. Dat is CO2. Reductie of eigenlijk CO2-vrij is een belangrijk thema. Verpakkingsmateriaal is een thema. Assortiments- en leverancierscriteria is er één. Dus welke eisen stellen we aan producten en samenwerken met leveranciers. Nou, die zijn iets meer gefocust op product en propositie. En die andere 2 op de mens. Dat is internal well-being, dus onze eigen crispies om daar een veilige en plezierige werkomgeving van te maken. En een community waarin we leven. Focus is nu op CO2 en packaging. En dat wordt gedragen, dus elk team heeft erin key results moeten halen. En zo proberen wij een stap beter te zijn.
En wat voor tools heb je daarbij? Richt je op de keurmerken bijvoorbeeld? Of wil je een B Corp worden? Of doe je alles? En of betekent dat niks voor je? Zeg je, wij doen dat op onze eigen manier?
Nou, er zijn eigenlijk twee zaken in één. Eentje is, hebben wij de kennis om op al die aspecten, op die 5 kernthema's, het juiste te doen en weten we alles van de hoed en de rand? Dat antwoord is nee. Dus dan vraag je experts om je te adviseren. Bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Welke lijm met omhulsel past gaat goed samen? Welke lijm, etiket en omhulsel van een verpakking gaat goed samen? Wat is per assortimentsgroep eigenlijk goed? Wat is matig? Wat is niet goed? Om daar een mening over te vormen. Wij weten wel welke verpakkingen er zijn. Nou, het kost ook best veel tijd om dat in je database goed in te richten. Maar wie adviseert ons? Liever niet dat wij ons eigen vlees keuren, maar wie weet er veel van? En dat is gewoon een stichting die ons daarbij helpt.
En die welke stichting is dat?
Ja, Serious Business. Oh. Ja, dus, en best een, best een mooie club. Grote club ook wel. En ervaardig. En die helpt ons heel erg mee met verpakkingen. En ook het circulairder maken. Maar ook met name als het niet circulair is. Wat kunnen wij dan doen om als we dan een verpakking hebben wordt weggegooid. Om daar de meest duurzame keuze aan te bieden. Nou, dit moeten we eigenlijk bij de optiek ook veel helderder en transparanter maken. Naar buiten toe. En dat is dus de volgende stap. Eerst het intern zorgen dat waar we heen willen gaan en waar we staan helder is. Nou, dat is mooi, ook heel visueel. Groen is goed, oranje is slecht, rood is verkeerd. En je moet gewoon stappen maken om daar vooruit in te komen. En dan kunnen we ook heel erg duidelijk maken van welke verpakkingsmaterialen vinden wij bijvoorbeeld voor versbereide maaltijden, vinden wij goed. En waarom vinden we dat? Nou, dat hebben we allemaal onderbouwd. Nu nog communiceren en zo proberen we met experts een mening te vormen.
En vraag je dan ook wat van je klanten? He, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote supermarkten die bijvoorbeeld stoppen met plastic zakjes. Dan moet je als klant zelf een herbruikbaar zakje kopen. En die moet je dan ook weer meenemen de volgende keer dat je naar de supermarkt gaat. Of je moet er weer in kopen. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo duurzaam. Hoe kijk je daarnaar? Of zeg je dat is echt iets wat wij zelf gaan doen. De klant moet ontzorgd worden. Het moet echt makkelijk voor hem haar zijn. En hoe kijk je daarnaar?
Het bijt elkaar wel. Dus kijk, je wilt heel graag een win-win situatie creëren voor de klant. Dat de klant dus ook de waarde erkent dat je hier een andere keus maakt. En vaak is een andere keus is duurder. Dit is niet altijd zo. Als dat niet het geval is, zoals het klinkt heel logisch, maar bij ons kon je bijvoorbeeld gember kon je per 50 gram kopen. Dat wordt nu dan, als je 2 keer gember koopt, wordt het in 1 papieren zak gedaan in plaats van 2.
Okay.
Sinaasappels gingen per 4, die gaan al rond in de doos. Dus we vonden het fijn om in de zak te stoppen. Ja, dat doen we nu weer uit de zak. Nou, dan heb je geen zak. Je hebt minder handling. Dat gaat vrij snel. Mm. Nou, daarna wordt het gewoon altijd kijken, wat in zeg maar de balans tussen totaal niet duurzaam en duurzaam, proberen we te argumenteren van waar moeten we staan wat we nog kunnen verkopen aan de klant, of dat we ook niet failliet gaan. En daar maken we altijd een bewuste keuze in.
Ja, dus je doet echt dingen ook ten koste van je eigen marge.
Ja.
In verduurzaming, hè? Zoals bijvoorbeeld Plus, biologische melk aanbiedt. En daar de klant niet meer voor rekent, maar genoegen neemt met een iets lagere marge op de melk.
Ja. En dat betekent ook met keuzes met in dure, in dierenwelzijn of bijvoorbeeld lokale producten te sourcen. Dat is niet altijd het goedkoopst, maar wij denken dat het onze verantwoordelijkheid is. En hand in hand van proberen we het ook te verwaarden naar de klant toe, dat je echt dat goed, daarom koop ik bij Crisp. En dat is geen harde wetenschap, maar daar kan je wel bij argumenteren. En er zijn gewoon methodes voor.
En hoe kijk je naar keurmerken?
Ja, mooie vraag. Vind ik een lastige. Maar wel, wij werken op dit moment niet veel met keurmerken. En dat heeft meerdere redenen. Ook bijvoorbeeld B Corp. Ik vind het een sterk keurmerk. Ik weet nog niet of het bij ons past. Daar heb ik eigenlijk drie redenen voor. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk ook geen duurzaamheidsofficer wil. Het is ingrained, je moet bewuste keuze maken in het werk wat je doet. En dat betekent 1, een certificering of een keurmerk is niet het doel. Het is een middel om een doel te bereiken. En dan verliest het heel erg zijn waarde. Je moet weten, wat is het doel? Wat is het doel op packaging? En dat betekent niet een keurmerk hebben. Het is dat wij moeten kunnen uitleggen naar onszelf toe in eerste instantie. Wat willen we bereiken? En wat is goed? En wat is niet goed? En het doel en middel worden met een keurmerk vaak soms te vaak door elkaar gehaald, waardoor het interne waarde verliest. 2, waardeverlies is ook naar de klant toe, vind ik. Dus zeker, als we hadden groene vinkjes, blauwe vinkjes, fair trade, biologisch, sterren. Je hebt heel veel soorten keurmerken. Daardoor de waarde per keurmerk ook zijn kracht verliest. En zeker denk ik meer B2B keurmerk als B Corp. Het is niet eens B2C, dus die herkennen klanten nog minder. Waardoor, dat is ook gewoon een waarde van, levert het iets op? En dan denk ik dat het niet altijd zo is, of te weinig zo is, waardoor het ook zijn waarde deels verliest. En als laatste is de reden ook, er zijn ook heel veel keurmerken, ook pak van controversieel onderwerp.
Ja,
zoals,
graag.
Ja, zoals bijvoorbeeld kippen. Wij hebben een samenwerking met Johan Leenders. En zeker met
producten. Dat is een producent.
Hij is een kippenboer. Hij is eigenlijk een biologische akkerbouwer. Hij heeft toch een andere bieten. Maar hij heeft heel veel reststromen die hij minder goed kan verwaarden. En toen dacht hij van, ik ga ook kippen houden. Die dan onder andere die bieten opeten. Hij heeft ook een hele visie op kurkuma. Dat hij die kippen kurkuma moet hebben. Ik sta er helemaal achter. Even een heel sterk verhaal. Maar ze zit wel midden in Flevoland. En hij heeft heel veel akkerbouwgrond nodig om ook zijn bieten te verbouwen. Nou, bij een biologische kippenboer heb je best wel veel grond om je heen nodig. Mm-hmm. Waar die kippen amper komen om biologisch te zijn.
Ja.
Daarnaast is het een waterrijk gebied. Heb je kans op vogelgriep en grotere kans. En is het ook veiliger om die binnen te houden. Of tenminste binnen wel met gewoon gaas. Ze hebben een dak. Ze hebben dag- en nachtritme. Ze hebben wind. Ze hebben speeltjes. Maar dan krijg je niet de certificering biologisch. Wat wel zo is, is, nou, en dat hij allemaal etherische olie en kurkuma aan de kippen geeft. Laat staan, al de reststromen van zijn land worden zo ideaal bewaard. Het voer van die beestjes komt dus echt uit de omgeving. Hij heeft overal zonnepanelen op zijn dak staan. Waardoor ook gewoon de energie goed wordt opgewekt. De kippen hebben meer ruimte dan de biologische boer. Ze hebben speeltjes. Ja, en dat verhaal vind ik zo sterk. Hij noemt het zelf zijn 5-sterren kip. Maar ja, het is geen 3-sterrenkip volgens de sterrenmethodiek. Ja, en toch kies ik dan voor hem. En dan leg ik uit waarom ik voor hem kies. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor onze koetjes in Noordoost-Nederland. Ja, die hebben geen ster, maar ze lopen wel in een natuurgebied. Ze 6 tot 8 jaar en we nemen heel dat beest af. We alles nemen van het koetje af. En zorgen wij dat het hele beestje wordt verwaard. Ja, beter dan dat in een natuurgebied rondlopen kan je niet krijgen. Maar het heeft geen keurmerk. Ja, ik wil er ook niet voor
betalen. Heeft het CRISP-keurmerk,
nou,
hè?
Eens.
Dat is wat je aan het doen bent.
Ja, nou, en wij hebben ook een heel betrouwbaar brand. En dat krijg je niet zomaar. En dan moet je ook goed op letten, want hetgeen wat je krijgt loopt nog veel sneller weg qua vertrouwen. En daar werken we, proberen we heel veel aan te werken. Nee, daar werken we heel veel aan. En dan maken we dus heel erg bewuste keuzes. En nou ja, sta ik ook tussen de kippen bijvoorbeeld in Zwifterband.
Nou, ongelooflijk interessant. En ja, je bent dus eigenlijk een nieuwe standaard aan het zetten, hè? Zonder dat je dat als zodanig communiceert.
Ja, en het is soms wel lastig. Ja. En ook daarin zijn we ook lerende. Maar zoals je ziet, maken we ook wel heel veel bewuste keuzes waar ik in ieder geval achter sta.
Nou, mooi.
En ook uitleg in de app.
Maar de toekomst van CRISP, hè, uitrollen in Europa. Wat ga je doen? Beursgang? Ga je het aanbod verder verbreden? Jullie hebben nu al heel veel recepten. Kant-en-klaar maaltijden beperkt nog. En niet van bepaalde leveranciers. Maar even in de breedte. Wat is je doel? Waar wil je staan over 3 tot 5 jaar?
Ja, kijk. Een van de aspecten die we alle 3 belangrijk vinden, en ik ook, is we willen impact maken. Dus we vinden het fijn als wij een grote groep mensen op een andere manier kunnen laten, positieve manier kunnen laten consumeren. Dus niet negatief of opleggen, maar juist in een positieve beïnvloedingssfeer houden. Nou, dat betekent dat je gewoon veel mensen moet bedienen. Dat betekent dat het ook breder is dan Nederland en België en naar buiten. Ik denk ook dat er meer productcategorieën wordt aangesloten. Dat wij nog niet effortless zijn. Dus dat het gewoon one-stop shop is. Je mist bijvoorbeeld ook wel non-food bij ons. Ik achterkant wel reëel dat ook TZT die kant op gaan.
Maar dan ook onderscheidend? Of wordt dat dan gewoon de basics die iedereen toch wil kopen?
Ja, daar moeten we over nadenken. Wil je alles kopen? Of wil je juist een selectie doen? Ik denk dat wij eerder voor een selectie gaan. Ik denk dat ook veel nog meer de samenwerking met leveranciers op gaan zoeken. Dus veel meer co-creëren gaan. We hebben natuurlijk allemaal directe relaties met leveranciers. Ik zou het persoonlijk ook prachtig vinden. Daar was eerste insteek was het openen van een restaurant of een farm-to-table concept. Van restaurant van heel lang geleden. Maar,
fysieke winkels, denk je daar?
Nee, maar het is wel meer met de productie van eten te maken hebben. Nog meer dan nu doen. Dus in tientallen jaren geleden was er meer samenhang of tussen de retailer en de productie. Bijvoorbeeld eigen slachthuizen of slagerijen of meer, die kant kan je denken.
Ja.
Eigen bakkerijen. Ja, ik zou het heel prachtig vinden als we juist meer die samenwerking opgaan. En juist iets meer die kant op gaan. Hoeft niet eigen te zijn. Het gaat erom dat echt die verdieping maken. Verticale keten in.
Maar je doet dat nu al een beetje. Hè? De croissantjes zijn CRISP gebrand. En dat geldt ook voor bepaalde koffiebroodjes.
Ja, ik zou nog meer doen. Ja. Maar dat is meer mijn persoonlijke ambitie dan goed zo komen.
Maar verder, beursgang, overgenomen worden.
Kijk, dat wij zitten
zelf overnames doen, kan ook.
Dat is ook heel reëel. Kijk, ik zit er voor de lange termijn in. Ik zou niet precies weten, ik zou misschien af en toe iets meer rust willen hebben. Maar ik zou niets liever weten wat ik zou doen. Ik vind de industrie leuk en je zit direct klantcontact, heel dynamisch. Dus nee, ik vind het prachtig. Wat je wel nu hebt, we hebben dat gewoon ook institutionele investeerders. We hebben hele sterke Europese fondsen ook in ons. En die hebben gewoon simpelweg een exit horizon. En die exit horizon is meestal van de start van een fonds erin in 6-7 jaar. Nou, dat betekent voor ons dat het tussen de 3 en 5 jaar, 4 en 6 jaar moet er voor hen een exit zijn.
Ja.
Een van de scenario's is dan inderdaad een beursgang. Die is reëel. Dus ja, daar moeten wij wel naartoe werken.
Ja, maar ben je zelf bezig met overnames doen? Of zeg je van wij groeien autonome, dat is genoeg?
Nee, daar staan we wel open voor. Het is ook meer gedreven bij, omdat wij sterk groeien. En je moet kijken waar komt waardecreatie vandaan.
Ja.
Dus ik had in het eerste gedeelte aangegeven dat winstgevendheid stap voor stap belangrijker wordt. Maar de belangrijkste motor om waarde te creëren is om te laten zien dat klanten jou graag willen gebruiken of bij jou willen bestellen. En dat betekent dat groei. Dus zodra de groei eruit is, dan heb je een probleem in ieder geval. En je ziet bij bedrijven die misschien het best aardig op orde hadden, als de groei eruit is, dan is je waardering weg.
Ja.
Nou, je kan misschien net een break-even krijgen. Maar ja, als dat niet het geval is, ja, en investeerders, je waarde is weg, dus investeerders willen niet meer instappen. Ja, dan en wij denken met ons IT-infrastructuur, met ons marketing playbook, met ons brandboek bijvoorbeeld, is het realistisch om dan te kijken van, nou ja, als de waarde weg is en we kunnen dan versneld een stap maken in een ander geografisch gebied bijvoorbeeld, dan extra business bijvoegen, dan zou het mogelijk kunnen zijn. Want wij denken wel dat met onze instrumenten wij wel de groei kunnen aanwakkeren.
Zijn er online supermarkten in Europa waar je jezelf mee kan vergelijken op dit moment?
Vind ik qua onze grote niet.
Dus, kleiner dus. Ze zijn er wel, ja, maar ze zijn kleiner.
Ja, veel meer niche. Dus al kijk je naar een echt een focus op assortiment, focus op beter eten. Ik denk veel aanbieders voor de A-merken en de meest gangbare producten die je in de reguliere supermarkt vindt en dat online aanbieden. Soms op een wat meer duurzame manier dan een ander. Maar dat heb je. Je hebt ook een aantal niche-spelers die wat meer ook lokaal sourcen en wat meer meebewegen met de seizoenen. Ja, die merken vaak ook de tech-infrastructuur om het echt gemakkelijk aan te bieden, zodat echt mensen denken, ja, dit kan ik toepassen in mijn drukke leven. Want dat hebben onze stereotype klanten vaak. Denk ik dat Europees breed nog niet echt van de grond komt bij Peers.
En even over jouw persoonlijke managementstijl. Hè? Waar zit jouw kracht? Hoe typeer je jezelf als manager?
Ja.
Je bent natuurlijk ook ondernemer, hè? Maar ik heb het nu over het leiden van dit bedrijf.
Ja, ja. Ik denk één ding wat misschien wel overkomt. Ik ben vrij enthousiasmerend. Dus ik geef heel veel energie aan een groep. Ik ben over het algemeen ook heel, heel toegankelijk. Dus mensen voelen zich ook heel erg op vertrouwd bij mij. Waardoor de barrières die je hebt om nieuwe dingen te gaan doen, veel lager zijn. Dus dat in combinatie met een vrij open houding en snel verbanden zien, kan je in een groep kun je heel snel uniformiteit of consensus creëren om naar een bepaald doel toe te gaan en een bepaalde rol aan te nemen. En ook het vertrouwen voelen van, ah, ik durf dit gewoon te doen en ik ga dat doen.
Ja.
En dus ik ben heel erg een initiator van ideeën in groepen mensen. En dat van de grond krijgen. En ik denk dat we ook een bepaalde open houding naar elkaar hebben en ook elkaar dingen gunnen. Ik denk dat dat heel erg mijn bijdrage is in CRISP. Naast dat ik vrij traditioneel financieel geschoold ben en ja, ook al een tijd lang bij de grootste retailer van Nederland in ieder geval heb gewerkt.
Ja, grootste food retailer.
Kom je met gewoon veel bagage binnen, wat waardevol is.
En heb je persoonlijke idolen of iconen? Aan wie spiegel je?
Ja, 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 lastig. Of
iemand die je echt bewondert. Hoeft natuurlijk niet in food te zijn, hè? Gewoon het algemeen.
Ja, dan denk ik dat ik toch een terugpak wat ik eerder noemde. Ik heb zelf vrij lang gestudeerd, ook tijdens mijn altijd gewoon doorgestudeerd aan Nijrode.
Ja.
Postdoc. Ik ben ook vrij gecharmeerd van de academische wereld. En denk ook wat ik echt leuk vond, wat mensen ook vorige week tegen me zeiden, was dat ik theorieën in de praktijk breng. En dat betekent dat Michael Porter wel iemand is die ik graag aanhoud. En ja, ook wel een inspiratiebron.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Nee.
Oh, oké.
Okay. Kan je dat regelen?
Nou, ik kan dat niet persoonlijk regelen, maar het is te regelen.
Nou,
ik ken genoeg mensen die hem ontmoet hebben. Nou, zou moeten kunnen.
Dan mocht je weten.
Nou, dat gaan we proberen dan.
Ja, leuk. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En hij heeft in het verleden ook heel vaak in Nederland gesproken.
Ja, 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 ja. Helaas niet.
Maar het is natuurlijk iemand met enorm veel impact in de bedrijfskunde. Dat er staat boven. Nou, leuk, het is gewoon heel goed om een icoon te hebben. En zeker zo'n icoon.
Ja, en ook al vrij lang. Dus dat, ja.
Ja, mooi. Wordt vervolgd. En ik stel altijd de vraag in deze podcast. Wat is je advies aan jonge ondernemers en jonge managers? Jij bent alle twee. Je zal jezelf toch iets meer als ondernemer zien, denk ik. Dan als manager. Of nog niet eens?
Niet eens. Ja, kijk, ik hou ervan om het initiatief te nemen en iets van de grond te krijgen. En als dat kan voor jezelf, en dat heet een ondernemer, ook prachtig.
Ja,
maar ik heb meer vrijheid.
Wat is je advies aan jonge mensen?
Ja.
Je bent
ja.
natuurlijk zelf ook jong, hè? Maar ik bedoel beginnende mensen die afstuderen of die net met een onderneming of een carrière zijn gestart.
Ja, ja.
Mag ook voor ouderen hoor, maar ik bedoel, het gaat om de impact.
Ja, ja. Nou, ik denk, Ik denk twee, wat ik vaak nu tegenkom, nu word je ook vaker gevraagd om een review te geven van een concept of een idee. Ja. Of om waar,
wat kun je je hele dag mee vullen, denk ik, als je overal ja op zou zeggen. Hè?
Zeker, ja. Zeker. Dus dat proberen. Maar wat ik vaak, wat ik veel tegenkom is, één, het helpt heel erg als je goed kan uitleggen, hè, het begint bij een idee of iets kleins, dus het team is niet mega groot. Als je goed kan uitleggen wat je tekortkomingen zijn en eigenlijk dat je hem aanvult. Kijk, wij hadden een mooi palet als founders dat ik ben de enige niet-ondernemer, maar ik kom juist uit de retail-industrie. Ik ben heel goed in dingen neerzetten en uittekenen en business planning te doen. En daar ook economische validatie aan te geven. Dat iemand een beurs heeft meegemaakt van een e-commerce bedrijf. En één persoon heeft laten zien dat hij een app kan bouwen. Ja, dan kom je wel met heel veel relevante achtergrond binnen.
Ja.
En vaak is er één iemand die heeft een idee. En die gaat hij dan vertellen. Tenminste, of gaat hij dan in een pitch maken. Maar zeker als je een tech-element hebt of je bepaalde industriekennis nodig. Dan is het gewoon niet veel sterker, al heb je financiering voor nodig, om dat te combineren in je founding team. Wees er ook van bewust dat eigenlijk je hele propositie, je hele kans van slagen, je ook je hele ondernemerswaarde alleen maar groter maakt. Daarnaast denk ook gewoon wat groter. Ik merk dat mensen denken vaak binnen landsgrenzen, dat is al groot. Ik wil ook niet te ambitieus of arrogant denken, maar je, zeker in combinatie met tech, ja, of met grote investeringen. En dan is het wel goed om ook na te denken, oké, en vanaf het begin van bewust te zijn, wij gaan een grote markt bedienen en voel je ook iets meer misschien zelfverzekerd om die ambitie gewoon te hebben.
Dat ging jou natuurlijk af? Of heb je dat tegen jezelf moeten zeggen?
Ja, ik denk dat ik er heel veel zelfverzekerder ben geworden in de afgelopen jaren. Ook toen het bij mijn vorige werk ook gewoon goed ging. En het vorige verhaald is ook gewoon heel groot. Ja, die markt is groot. Er zijn veel klanten. Je competitors zijn heel groot.
Ja,
ja. Ja, dan ga je ook snel al groter denken. Het helpt wel mee.
Ja. Nou, fantastisch. Heel veel succes met CRISP. Dankjewel voor je prachtige verhaal, Michiel Rodenburg. Fijn dat je hier was. Dankjewel.
Nou, dank dat ik hier mag zijn.
Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop, want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.